Er is kracht in het evangelie. Wie gelooft dat? Er is kracht in het evangelie. En 2 weken geleden heb ik gesproken over waarden. Waarden zijn heel belangrijk. Er gaat kracht uit van goede waarden. En waarden die uitgeleefd worden, die in de praktijk gebracht worden. Waarden van het koninkrijk van God, dat heeft een aantrekkingskracht. En ik was er nog eventjes mee bezig over... elk gezin heeft waarden. En ik heb die 2 weken geleden ook geprobeerd samen te vatten met het woord familie. Ik weet niet of ik heb ook nog een sheet. Ja, het woord familie en elke letter vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En als het goed is, heeft elk gezin zo zijn waarde. En ik zat even nog na te denken over welke waarden herken ik van vroeger. Toen ik kind was, tiener was, jonger was. Een van die dingen die in me opkwam, dat was beleefdheid en vriendelijkheid. En dus daar zijn ouders natuurlijk een heel belangrijk voorbeeld in. Hoe ze tegen elkaar spreken, hoe ze tegen ons spreken. Wordt daar gescholden, wordt daar met verwijten elke keer... Nee, dat was niet. Het was vriendelijkheid en liefde. Vriendelijkheid en beleefdheid. In die generatie spraken we de ouders nog aan met u. Dat hebben wij onze jongens ook nog meegegeven. Maar bij de kleinkinderen zien we het niet meer. En dan kan ik dat heel goed praten, want Corine komt uit Frankrijk. En dan zeg je ook heus geen voel tegen je ouders. Of zie tegen je ouders in het Duits. Nee, dus dat is dan tutoyeer je. Dus dat is niet zo belangrijk. En natuurlijk hoor je op straat schooltaal of straattaal. Maar ik keek er wel vooruit om die taal mee naar huis te nemen. Mijn vader hoefde alleen maar te kijken... En dan wist ik, oh, dat mag ik hier niet zeggen. Maar het gevolg was dat ik het ook op straat eigenlijk niet gebruikte. De kracht van waardes die je dan in de praktijk brengt. Een andere waarde waar ik aan moest denken. In een familie, in een gezin, help je mee. Ik heb 4 broers, we waren met z'n 7e, groot gezin... Dus ja, toen wij op een gegeven moment op een leeftijd kwamen dat wij het gras konden maaien. Nou, mijn ouders hebben niet meer het gras gemaaid hoor. Oms de beurt was iemand anders van de kinderen. En dan liep je achter die grasmaaimachine en was je een beetje aan de balen. Maar je deed het wel. Je leert dienen. Je leert behulpzaam zijn. Kracht van waarde. Ja, en een groot gezin zei ik al, en dan was het brood weer op. Wat ging er doorheen joh, die broden? Ze zeiden wel eens tegen mijn vader, als hij op zaterdag bijvoorbeeld een hele partij broden ging halen, koopt hij in voor een weeshuis of zo? En dan de melk niet te vergeten. Ach jongens, er werden liters melk gedronken. Maar dat betekent ook wel eens tussen de week, het was op en dan moest iemand toch naar het winkelcentrum fietsen. En dan, och zei mijn moeder, ben ik nog vergeten, dat is nog in de reclame. Zou je toch nog ook dat nog even willen halen? Je leert wel doorzetten. Maar je leert ook behulpzaam te zijn, dienen. Dus deze waardes, zeker ook van behulpzaam, dat actief dienen, dienstbaar helpen, dat is ook in de waarde. Zo zit er een kracht in waardes die we in de praktijk brengen. Wat een aantrekkende kracht heeft voor een lokale gemeente. Als er vriendelijkheid is, als er beleefdheid is, als er liefde is, als er bewogenheid is, ontferming is, als er geloof is... Dat God goed is en dat hij voorziet en dat hij ons op het oog heeft, dat heeft een aantrekkende werking. Dat even met betrekking tot een bijzondere kracht van waardes. En nu ga ik naar iets anders. Ja, we gaan dopen vandaag. Wat is er aan de hand? Er gebeurt iets. Okay. Oh ja. Dankjewel. Merci. Er gaat gedoopt worden. Gewoon een hele mooie, belangrijke keuze voor mensen. En in de Bijbel lees je natuurlijk ook verschillende keren dat er gedoopt wordt. En ik moest denken aan Handelingen hoofdstuk 19. Dus ik ben dat hoofdstuk nog eens gaan lezen, Handelingen hoofdstuk 9, waar ook gedoopt wordt. En wat daar dan ook gebeurde. En ik ga lezen vanaf vers 1. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, Apollos was pas erbij gekomen als een van de leerlingen die heel duidelijk een zalving had van onderricht. En die was dus in Korinthe gebleven en kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Dus daar speelde het zich af, hoofdstuk 19, in Efeze. En hij ontmoette daar enkele leerlingen aan wie hij vroeg, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? En ze antwoordden, nee. We hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. En hij vroeg, hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes. Antwoordden ze. Daarop zei Paulus, Johannes doopte de mensen tot inkeer, die tot inkeer kwamen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal, andere vertaling zegt tongentaal, gingen spreken en profeteerden. De hele groep bestond ongeveer uit 12 mensen. De volgende 3 maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap hastarrig bleven afwijzen, hè, dat was na 3 maanden, en de weg bij iedereen belachelijk maakten, dus de gelovigen werden de weg genoemd. Vertrok Paulus en nam de leerlingen met zich mee. En voortijn sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus, dat is gewoon een locatie daar, iets dat hij 2 jaar bleef doen. Dus Paulus bleef met zijn leerlingen 2 jaar in Efeze. Zodat alle inwoners van Azië, het huidige Turkije, kennis maakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken. En dan de laatste 2 voor vandaag van dit gedeelte. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de kwade geesten hen verlieten. Vooral uit die laatste woorden kun je eruit opmaken, er zit kracht in het evangelie. Kracht door de Heilige Geest en alles in Jezus' naam. We zien dat in dit hoofdstuk, ook als we verder zouden lezen, maar gezien de tijd zal ik dat niet doen. Dan zie je heel duidelijk dat het evangelie overwint religie, overwint magie, overwint toverij. Het evangelie bewerkt wonderen, genezingen, harten veranderen. Allemaal door de kracht van het evangelie, wat betekent goed nieuws van Jezus Christus en het koninkrijk van God. Paulus die ontmoet enkele leerlingen. Hier in de Efeze. En hij vraagt hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen tot u tot geloof kwam? Nou, zoals we net hebben gelezen, ze weten helemaal niet wat de Heilige Geest is. En dan ontdekt hij dat ze eigenlijk alleen maar gedoopt zijn door de doop van Johannes. Dus ze waren waarschijnlijk destijds in Israël geweest, hebben Johannes horen spreken en ze hebben zich laten dopen. Een doop van bekering. En toen zijn ze waarschijnlijk weer uit Israël weggetrokken naar Efeze of een andere plek. En nu zijn ze dan in Efeze. Dus ze hadden nog niet gehoord over de Heer Jezus. En Paulus die legde in het evangeliehuis wat de Heer Jezus heeft gedaan. En dat Johannes al had verwezen van, nou, als hij er is, geloof in hem. En ze worden waarschijnlijk in hun hart getroffen en ze laten zich dopen. En dan legt Paulus hen de handen op en ze worden vervuld met de Heilige Geest. En hoe werd dat zichtbaar? Ze gingen in een taal spreken die ze zelf nooit eerder hadden geleerd. Er staat klanktaal of tongentaal. En enkele van hen gingen profeteren. Een duidelijke uiting van dat de Heilige Geest over hen kwam. Waar hebben we dat eerder zien gebeuren? Op de Pinksterdag hebben we dat zien gebeuren. In het huis voor Cornelius hebben we dat zien gebeuren. Zo is er een connectie die je een aantal keren ziet terugkomen in de Bijbel, met name in het boek Handelingen, dat bij de waterdoop er ook een vervulling van de Heilige Geest plaatsvindt, waardoor mensen in klanktalen gaan spreken, waardoor ze vervuld worden met de Heilige Geest en ook gaan profeteren. Als men tot geloof komt, dan werkt de Heilige Geest zodanig in ons hart dat we beseffen, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Dat is het werk van Gods Geest. Je wordt overtuigd, ik heb gezondigd en ik heb een verlosser nodig. En zijn naam is Jezus. Hij is van God gestuurd. Die verandering van, ja, ik wil Jezus volgen, dat noemen we de wedergeboorte. De Heilige Geest werkt in ons hart. Daarnaast spreekt Jezus, vlak voordat hij teruggaat naar de Vader, nadat hij was gestorven aan het kruis, hij was opgestaan uit de dood, dat de discipelen moesten wachten op de belofte van de Vader. En wat bedoelde hij? De komst van de Heilige Geest. En wat zou die Heilige Geest doen? Ze zouden kracht ontvangen om getuigen te zijn van het Koninkrijk van God. En wat Jezus gedaan heeft. De ene is heel duidelijk de werking van Gods Geest in ons. En het andere is dat de Heilige Geest op ons komt, opdat we bekwaam worden gemaakt om een getuige te zijn van Jezus. Beide is belangrijk in het Koninkrijk van God. Ik werd van de week eigenlijk weer hierbij bepaald door een vraag uit ons midden. We hebben een poosje geleden een doop gehad, maar die persoon die gedoopt is, die wist nog niet precies hoe dat zat met die vervulling van de Heilige Geest. En ik denk, hé, dat is een goed punt. Dus daarom wil ik ook vandaag daar heel specifiek iets over zeggen. Dat daar ook in dit gedeelte, Handelingen hoofdstuk 19, gedoopt wordt in water en tegelijkertijd wordt er gebeden dat men vervuld wordt met de Heilige Geest. Ik zeg altijd, mijn wedergeboorte en de vervulling met de Heilige Geest lagen bij mij, toen ik tiener was, heel dicht bij elkaar. Ik ging begrijpen wat Jezus voor mij had gedaan. En ik ben gelijk gaan bidden, omdat ik daarover las in de Bijbel, over die vervulling met de Heer, dat wil ik ook! En zonder dat er iemand bij was, vervulde God met mijn Heilige Geest. Ook ik ging in klanktalen spreken, een andere taal. En dat heeft mijn leven heel veel veranderd. Corine, als tiener, heeft het ook ontvangen. En wat ging zij doen? Ze ging profiteren. Afgelopen zondag. Ik ken een broeder, ik heb zijn naam wel eens meer genoemd. Jaap heet hij. Die zit al ruim 30 jaar in een rolstoel. En hij belt me regelmatig. En heel korte telefoongesprekken, gewoon eventjes. Heel belangstellend is die. Hij houdt zoveel van de Heer Jezus. Hij zegt, als ik dit ongeluk niet had gehad, een brommerongeluk destijds, ik was zo slecht bezig. Maar als ik dat ongeluk niet had gehad, had ik de Heer Jezus waarschijnlijk niet leren kennen. Hij zo'n eenvoudig kinderlijk geloof. En we waren zo aan het praten en op een gegeven moment kwam hij over. Ja, en die vervulling met de Heilige Geest, dat spreken in tongen, hoe zit dat nou precies? En ik heb daar wel eens meer met hem over gesproken, maar zijn geheugen is, laat hem af en toe ook in de steek. Dan weet hij dat niet meer. Ik zeg, nou, ik ga gewoon voor je bidden. Dus ik met hem bidden, gewoon heel eenvoudig. Heer, wilt u ook Jaap vervullen met uw Heilige Geest? En wees, ging hij in tongen spreken. Niet gemaakt, gewoon het vloeide. En je zag zijn ogen oplichten. Een blijdschap. Heerlijk. Dat is zoiets moois om dat te zien. Ja, maar wat betekent dat nou, joh, dat in tongen bidden? Voor degene die dat zelf nog niet mee hebben gemaakt, kan dat een beetje vreemd soms zijn. Er is iemand die dan in tongen bidt. Ja. Nou, Paulus liep daar in zijn dagen ook tegenaan. Paulus, die zegt in 1 Korinthe 14, Ik dank God dat ik meer in tongen spreek dan u allen. Ik dank God dat ik meer in tongen spreek dan u allen. Dus hij sprak heel veel in tongen. En hij zegt in vers 4, want iemand in een klanktaal zegt, wat hij in klanktaal zegt, is alleen opbouwend voor hemzelf. De woorden van iemand die profeteert zijn opbouwend voor de gemeente. Met andere woorden, die klanktaal is vooral voor jezelf. En ik heb heel wat keren in mijn leven gezien dat ik niet precies wat ik moest bidden, hoe ik moest bidden voor een bepaalde situatie. Ik wist het gewoon niet. En dan was ik zo dankbaar voor die klanktaal. En dan merk je dat de Heilige Geest daardoorheen werkt en dat je het hart van God aanraakt. Dat God dat echt ook op die manier bedoeld heeft. Dan doe je dat niet voor mensen, maar dat doe je om heel duidelijk met God rechtstreeks te communiceren. En Paulus, die zegt daar het een en ander in 1 Korinthe 14 over. En dus het is aan de ene kant, dat noemt hij ook een gebedstaal, een hemelse gebedstaal. In vers 2 is dat. Wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het, maar door de geest spreekt hij geheimenissen. Je hebt wel eens die momenten waar je wat slap voelt, wat zwak voelt, geen zin in hebt, in iets. Je voelt je wat down. Mij helpt het om dan gewoon rustig in tongen te gaan bidden. En dan merk ik, mijn geest gaat opstaan. Mijn geest wordt opgebouwd. Wat dan op een gegeven moment ook consequenties kan hebben gewoon voor jouw ziel, voor je lichaam. Dus het is heel belangrijk iets wat God heeft gegeven. Het is niet zomaar dat, van ja goed, zal wel. Nee, het is echt iets waar je naar uit mag strekken. Ik weet dat mijn broer Gerard, toen hij dat bij mij had gezien, dat hij maanden gebeden en gezocht heeft om ook die vervulling met de Heilige Geest te ontvangen. En wat een vreugde was er toen hij dat ook op een gegeven moment kreeg. Het kan ook een menselijke taal zijn, die tongentaal. En dan is het vaak bedoeld voor de ander. Dat gebeurde op de Pinksterdag. Ze kregen een bestaande taal die de mensen die vanuit de volkeren, de Joden die uit de volken voor het feest in Jeruzalem bij elkaar waren gekomen, die hoorden opeens in hun eigen taal hoorden ze het spreken. Dat kan ook zo zijn in een samenkomst waar iemand op een gegeven moment in de bestaande taal iemand een woord hoort doorgeven, als het ware een soort profetie van, hé, dat is in mijn taal, hoe kan dat? En die persoon die spreekt die taal helemaal niet. Een aantal keren ben ik daarvan getuige geweest. Het kan ook zo zijn dat niemand die taal letterlijk verstaat, maar de interpretatie krijgt, de uitleg krijgt en dan die taal begint te spreken. Of en dan die de uitleg daarvan geeft. En dat is goed om te beseffen hier in de gemeente, of het nou hier op een zondag is of in de koffieruimte. Heb je wel eens zo'n moment waar je de gelegenheid gewoon om in je eigen taal God te eren. Gewoon te prijzen, te bidden. En of het nou in het Portugees is, of in het Engels, of in het Spaans, of in het Frans, of in het Duits. We kunnen dat gewoon door elkaar doen, of in een tongentaal. Dat kan zo. He, dan hebben we even die tijd gewoon tussen jou en God. He, bezoekers die kunnen dan even kijken. Maar goed, die kunnen het gewoon in het Nederlands doen. En dan komt op een gegeven moment, iedereen wordt rustig, en er is één die er bovenuit komt, een tongentaal. En dan zegt de Bijbel, dan moet het uitgelegd worden. Dan is het belangrijk dat ja, we begrijpen wat er gezegd wordt. En Paulus zegt, dat is belangrijk dat we dat begrijpen. Hij zegt zelfs, maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbare woorden in een klanktaal. 1 Korinthe 14, vers 19. En je kunt ook aanbidden met je taal. Ik zal bidden met mijn geest, maar ik zal ook bidden met mijn verstand. Ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand. Dat zijn allemaal dingen die God ook aanreikt. Mijn uitnodiging vandaag ook is, na het dopen, als jij nog niet eerder vervuld bent geweest met de Heilige Geest, dit gepaard gaat met spreken in tongen of profeteren, en je verlangt daarnaar, dan mag je komen voor gebed. Het kan ook zo zijn dat het in het verleden heeft plaatsgevonden, maar op de een of andere manier heb je te weinig gedaan, is het weggeëbd en... Ja, wil je opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest? Ook dan nodig ik je uit om naar voren te komen. Of, als je deze dag hier bent en die uitnodiging van Jezus om kom tot hem te komen, als je vermoeid, als je belast bent, om rust te vinden, ook dan mag je komen. Want de Heer heeft in ieder van ons op het oog. Hij weet precies wat je bezighoudt, waar je mee zit. En dan ben je ook uitgenodigd om daarop in te gaan, op die uitnodiging. Het evangelie is krachtig. Vers 11 en 12 uit Handelingen 19, we hebben het net gelezen. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de kwade geesten hen verlieten. Dat is even wonderlijk geweest. Ik heb dat nog nooit zien gebeuren. We hebben het wel eens in de praktijk gebracht om inderdaad om een zakdoek op een gegeven moment naar iemand te brengen. Om daar de uitwerkingen van weet ik niet wat het geweest is. Maar het is wel heel bijzonder geweest. Maar we geloven nog steeds dat God mensen wil genezen die ziek zijn. Dat God wil mensen aanraken die gebonden zijn. En vooral ook in het evangelisatie gebeuren. Ik weet, er zijn een aantal onder ons die met regelmaat met mensen spreken op straat en ook vragen of ze gebed nodig hebben, of ze het fijn vinden om gebed te ontvangen. En dat God regelmatig mensen op dat moment gewoon aanraakte. Hey, die pijn is weg. Wat gebeurt hier? Dat ze een aanraking krijgen van God, omdat God hen op het oog heeft. Omdat God de boodschap van het evangelie, van een veranderd hart, wil laten zien van, hé, dat is waar. En ik kan me voorstellen, en tot die groep behoor ik ook eigenlijk, omdat ik niet direct een evangelist ben, die makkelijk de straat op gaat, maar ik weet wel, het is belangrijk om je beschikbaar te stellen van, Heer, wilt u ook mij gebruiken? En om daarin te leren. En een jonge broeder uit ons midden, Stijn, die is dit jaar is die echt ingehaakt. En de Heer heeft hem bijzonder aangeraakt. En hij is met de evangelisatiebeweging van Last Reformation is hij naar Mexico gegaan. En daar is hij op dit moment. En hij heeft daar een Lucas 10 school gedaan. En hij reist nu rond in Mexico met een groep andere gelovigen om mensen het evangelie te vertellen, maar ook heel duidelijk het te laten zien door te bidden met mensen. Dat er gebeuren genezingen, mensen worden vervuld met de Heilige Geest, er worden mensen bevrijd van boze geesten. En hij belde me in augustus, denk ik, van ik wil zo graag zo'n school, zo'n toerusting weekend, wat dan heet een kickstart weekend, wil ik ook in Etten-Leur gaan doen. En we hebben met elkaar gesproken, ja, dat gaan we doen. Dus het eerste weekend van december. 5, 6 en 7 december is deze plaats beschikbaar en gaan we toegerust worden om ook, ja, om ook te zeggen van nou, ga met iemand, hè, daarom heet het kickstart, samen met iemand de straat op om te laten zien van hoe spreek je iemand aan op straat en hoe bid je met iemand op straat. En laat dat verschillende van ons ook zeggen van ja, ik wil daar wel eens aan meedoen. Gewoon om te leren. Dan nodig je uit om je op te geven. Je kunt het gewoon bij Last Reformation of bij Eventbrite doen. Het staat ook in het maandnieuws. Hè, om daar aan mee te doen. Ik vind het ook weer fijn om daar aan mee te doen. Dus die vrijdag, die zaterdag zal ik ook aanwezig zijn. En zondag gaan we het gewoon vieren met elkaar. He, dus dan is het ook in het teken van, we hebben gewoon als gemeente komen bij elkaar, dus gewoon lekker met elkaar de Heer aanbidden. En dan zal er ook een stukje toerusting zijn vanuit deze evangelisatiebeweging van de Last Reformation. Dus leuk om daar naar uit te zien. Dit is eigenlijk het woord wat ik op mijn hart heb voor vandaag. Dat we ons uitstrekken naar wat de Heer voor ieder van ons heeft. De een die zit op het punt van, die staat op het punt van de Heer Jezus aan te nemen, echt als persoonlijke verlosser en Heer, echt zijn geloof te stellen op de Heer Jezus. De ander die zegt van, ja, ik ben gedoopt in water en ik ben eigenlijk, ik heb niet die vervulling met de Heilige Geest ervaren, die wil ik ook. Als je terughoudend bent, ook goed, je mag, niks wordt opgedrongen. Het is gewoon uitnodiging. Jezus zegt, kom tot mij. Voor de andere is het een bepaalde zorg. Misschien heb je tijdens het avondmaal al bij de Heer gebracht en zegt, oh, dat is goed zo. Maar misschien is er nog iets wat knaagt. We zeggen, hé, daar wil ik nog specifiek voor gebed ontvangen. Ook dan ben je straks welkom als we gedoopt hebben. Want de Heer wil vervullen met zijn Heilige Geest. De Heer wil opnieuw vervullen met zijn Heilige Geest. Om ons op te bouwen, om ons te versterken in ons geloof. Amen? Amen. Halleluja. En, ook heel belangrijk, als je niet vervuld bent met de Heilige Geest, voel je geen mindere christen. Dat ben je namelijk niet. Maar weet wel, het is wel beschikbaar. En het is je naar uitstrekken. Paulus zegt niet voor niks, dat deed hij niet om op te scheppen, ik spreek meer dan in tongen dan jullie allemaal. Hij deed het niet om op te scheppen, hij wilde juist laten zien hoe belangrijk het is. Juist ook in het uitreiken, in de bediening die hij had. Ik heb ook het verschil gezien, voordat ik vervuld werd met de Heilige Geest en daarna, er is een verschil. Dus laten we dat meenemen in Jezus' naam. En nu gaan we dopen. Christiaan, jij mag als eerste. Ladies first. Richard en Gerda gaan jou dopen. Die hebben met jou ook de doopbespreking gedaan. En ik geef de microfoon aan jullie. En dan mag jij gewoon alvast in het water staan. En dan... Oh, dat is nog redelijk hoor. Vorige keer was het kouder.
Aan. Ja.
Aan. Vandaag is het zover. We zijn allebei een beetje zenuwachtig. Zij iets meer dan ik. Maar we zijn zo blij. We zijn een beetje de pleegouders van Christiane. Dat vinden jullie goed, hè? Ernest. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zij ook de geestelijke ouders. Ja. En... Ze heeft er lang over nagedacht. Lang over nagedacht. Heel lang over nagedacht. En Christiane is een meisje, die moet je niet opjutten. En daar zijn wij ook niet van opjutten. Gewoon zelf tot een beslissing komen. En het mooie is, vorige week maandag, mag ik al vertellen, hè? Vorige week maandag in de nacht, stond ineens in een droom Christiane in onze kamer. En ik was gewoon aan het bidden in mijn droom voor Christiane. En het was net alsof ze heel dicht bij ons was. En ze straalde helemaal. Ze straalde en het was heel bijzonder. Ik dacht, nou ja, oké, weet je wel, ik weet niet wat er is. Maar Ik bid gewoon Gods bescherming en vrede over Christiane. En de volgende ochtend kreeg ik een appje van Christiane. Van, kan ik jou vanavond of morgenavond even bellen? En ik zeg, ja, dat is goed. En ik denk, oké, ik wacht. En toen vertelde ze van, nou, ik laat me dopen. En ik denk, oh Heer, wat mooi. En dat ik al een klein beetje wist dat er iets leuks ging komen. Maar goed.
Ja, je bent een bijzondere dame. Ja. Christiane, waarom laat jij je dopen?
Ja, nou, zoals Gerda al zei, ik heb er 2 jaar over nagedacht. En voor mij was de tijd gewoon nu rijp. Dus ja, dat. Kort maar krachtig.
Kort maar krachtig. Je gelooft in de Heer Jezus, je wil hem volgen. En als bewijs daarvan, ten overstaan ook van de gemeente, wil je nu laten dopen. En dat gaan we ook doen. Doe maar, ga maar even zitten.
Kan iemand even de microfoon?
Ja, sorry.
Doe je hand weer.
Als je neus wil houden,
doe je zo.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat komt helemaal goed. Christiane Talita. En Talita is zo'n mooie naam. Talita kom, zei Jezus. En dat betekent, meisje, ik zeg je, sta op. En Christiane die gaat opstaan in nieuwheid des levens. Christiane Talita Visser. Wij dopen jou op grond van je getuigenis. Dopen we jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' naam.
Amen.
Prachtig. Prachtig lied. We hebben ook nog een tekst voor je uitgebeden. En dat komt ook op jouw kaart te staan. Want ik ben samen met Christus gekruisigd, toch leef ik. Dat komt doordat niet meer mijn eigen ik leeft, maar Christus leeft in mij. En zolang ik nog in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want hij houdt heel veel van mij en heeft zijn leven voor mij geofferd. Amen. Amen.
Goed, Patrick. Your turn. Zo. Adiel en Richard, die gaan jou dopen.
Begin. Patrick, fijn dat je hier staat. Waarom laat jij je dopen?
Omdat ik mijn oude zondige leven achter mij laat.
Amen. Amen. En straks opstaan in nieuwheid des levens. Amen. Amen.
Catharinus Maria Antonius Tiele, bij de roepnaam Patrick. In gehoorzaamheid aan de grote opdracht en in overeenstemming met jouw geloof, dopen wij jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' naam.
Amen.
Dit wil ik nog tegen je zeggen. Er zullen tijden komen, hè, dat is voor ons allemaal, en zeker na zo'n mooie beslissing, dat er hè, een beetje een wankelende periode komt. Eén ding, alles van het verleden is afgewassen. Onthoud dat. Het is in het diepe van de zee. De leugens van de duivel, die moet je niet geloven. Want die zal proberen pijlen te schieten en dan sommige dingen uit het verleden naar boven te halen. Maar de Bijbel zegt, ze zijn in het diepe van de zee gegooid. Het was rood als scharlaken, het is nu witter dan sneeuw. Trap niet meer in de leugens van de duivel.
Thank you.
Zo, ja, er is nog een tekst ook voor jou gebeden.
Dat is, ja, die. Tekst is voor jou, die voor jou uitgebeden is, staat in Openbaringen 3, vers 12. Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. Eigen nieuwe naam. Amen.
Halleluja. Van de vorige dat we met elkaar getuigen zijn geweest, dat is Christiane en Patrick, hun oude leven hebben begraven in het watergraf. We zijn met Christus gestorven. Ons oude leven, met al onze zonden, is ja, begraven. En we staan in nieuwheid van leven op. En we willen geen slaaf meer te zijn van de zonde. We hoeven ook geen slaaf meer te zijn van de zonde, want we hebben ons oude leven hebben we ons begraven. En oude zondige patronen, die houden we voor dood. En ook al willen ze nog wel eens de kop opsteken, nee, we zien onszelf door de ogen van God, genade als een vergeven kind van God. En met hem, door de kracht van de Heilige Geest, kunnen we ook zondige dingen overwinnen. Meer en meer overwinnen. Om echt ook helemaal voor de Heer te gaan. En dat is ja, de betekenis ook van de waterdoop. Wat we ook kunnen lezen in Romeinen hoofdstuk 6. Nou, kijk even naar het team.